Goedenavond, gemeente. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, die we ook wel eeuwigheidszondag wordt genoemd, heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Een bijzonder welkom ook aan de gasten die in ons midden zijn. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het hervormd gereformeerd jeugdbond, de HGJW. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eef de Haas Muskesand 4, die in Dekkerswald in Groesbeek verblijft. Voor mevrouw Stam van den Hatert, het Heufke 7. En de heer Van Ravenstein, wethouder Staalplein 22, die in het Rivierenland Ziekenhuis de Tiel worden verpleegd. Gisteren overleed op de leeftijd van 102 jaar Johanna Maria Timmer van Lavieren. Zij woonde in zorgcentrum Elim. Aanstaande vrijdag is er vanaf 1 uur tot 1:30 gelegenheid tot condoleren in het Baken. De rouwdienst in het Baken begint om 14:45, waarna de begrafenis om 14:30 zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond, na de dienst, is er jongerencontactkring. Dinsdagavond is er bijbelkring. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 59, vers 1. Red mij, o God, uit vijandshanden. Verlos mij van de dwingelanden. Het eerste vers van Psalm 59. De kerkraad wens u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 138. En dan van de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. 138, het tweede en het derde vers. Psalm 89 en daarvan het achtste vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 89. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk belijden we ook vanavond ons algemeen. en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, uw woord mag weer bediend worden. En daarmee bedoelen we, u wilt ons van dienst zijn met uw woord. Opdat we daar naar horen, opdat we dat lezen, opdat we dat ook die plek in ons leven geven die u waard bent om te ontvangen als de God van het woord zijnde. En we danken u dat we rondom die open Bijbel ook in dit avonduur bij elkaar mogen zijn, in verbondenheid met degene die thuis meeluisteren via de kerkradio of op een ander tijdstip, op een andere wijze. Dat we zo in vrijheid bezig mogen zijn met de dingen van u en met de dingen van het geloof. En dat het ons in alles steeds weer doet zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Help ons daarbij om het oog op hem te hebben, te houden, te krijgen. Werk dat door uw geest, opdat onze ogen niet afdwalen en van allerlei andere dingen zullen zien, maar gericht op hem die ons op het oog heeft. In al zijn weg en werk heeft hij dat gehad, en nog steeds laat u dat werk van uw Zoon prediken, hier in de kerk, in heel Nederland, maar ook wereldwijd, tot aan de uiterste einde van de aarde toe, Want u wil dat mensen dat horen. En dat ook gehoorzamen, dat beamen. En daar kracht en moed uit putten. En ook terugkomen van eigen gekozen wegen die dood blijken te lopen. Heren, we danken u dat we ons ook mogen laten leiden door het leerboekje van de kerk. Geef dat die dingen die destijds verwoord zijn in de geschiedenis, een paar honderd jaar geleden, dat we dat niet voor oude koek verslijten, maar dat we ons daarover buigen. En zo ook telkens terugbladeren in uw woord. En daarmee onze kennis verrijken. En onze kennis aan u ook vergroten. En merken dat u een God bent die steeds weer opnieuw met ons wil kennis maken. In de zin van omgang hebben met. Geef Heere dat die kennis aan u steeds hechter en echter en inniger wordt. En dat we niet zonder u kunnen. Bereid ons zo uw zegen vanavond. Wees met degenen die niet konden komen. Door ziekte of door handicap aan huis gebonden te zijn. Door droefheid. Geef hen uw troostende nabijheid te ervaren. Hoor ons, o God, enkel uit genade, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij willen samen lezen uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome. Derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 31, dat is het hele hoofdstuk. En daarna lezen we uit de catechismus, zondag 23. We lezen nu eerst Romeinen 3. Wat is dan het voordeel van de Jood? Of wat is de nuttigheid van de besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden van God zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verder, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Zoals geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer geoordeeld. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk we gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, wier verdoemenis rechtvaardig is? Wat dan? Zijn wij uitnemender? Zeker niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, wier mond vol is van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, die God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende hem die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Aangezien hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof, doen we dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover Romeinen 3. Zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus. En die gaat over de rechtvaardigmaking. De vragen 59 tot en met 61. Maar wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, al zo dat al is het dat mij mijn conscientie, mijn geweten, me aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat ge alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover zondag 23 uit de catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we samen nogmaals zingen uit Psalm 89. Nu het eerste, derde en zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 1, 3 en 7 van Psalm 89. Gemeente des Heren. Als je als kind een spelletje gaat doen met opa of oma of thuis, dan is soms een van de eerste vragen die je stelt: wat kan ik winnen? Wat krijg ik ervoor? En dat is niet alleen bij kinderen zo. Zo werkt het ook bij groteren, bij ouderen. Mensen krijgen graag. Mensen jong en oud hebben graag. Mensen consumeren, profiteren graag. Ik wil alles wel hebben, maar ik moet er niet te veel voor hoeven te doen. Wat krijgen we ervoor? Wat kun je winnen? Eerst eens kijken wat het oplevert. Iets van datzelfde zit achter die eerste vraag uit zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Welk voordeel levert het ons op dat we dat nou allemaal geloven? Wat heb je daar nou aan? En dat we dat allemaal geloven, dat slaat dan terug op de 12 artikelen die net behandeld zijn in de voorgaande zondagen. Wat levert het me op? Wat doe je ermee? Wat krijg je ervoor? Ik denk dat het heel goed is om dan vooraf te stellen dat wat je ervoor krijgt, dat je dit alles gelooft, dat dat niet wisselvallig is. De ene keer dit, de andere keer dat. En net als bij dat spelletje, net wat oma in de snoeppot heeft. De ene keer is het wat groter, de andere keer is het wat kleiner. Maar voor geloven, wat krijg je ervoor? Dat is niet de ene keer groot, de andere keer klein. Dat is niet afhankelijk van het weer of afhankelijk van de beurskoers of noem alles maar op. Nee, je kunt gewoonweg stellen, geloven. Het geloof in de Heere Jezus Christus, dat levert je voordeel op. Daar heb je baat bij. Let erop, het omgekeerde, dat geldt net zo goed. En dat scheelt maar één letter. En dat is de letter V van voordeel, die dan wegvalt. Wie niet gelooft, die wacht het oordeel. En dat is dus wel een wereld van verschil. Hemelsbreed, aardediep, niet geloven brengt het oordeel. Dus de waarde van die vraag van wat krijg ik ervoor, wat heeft het voor zin, wat baat het u nu, die is heel strak geformuleerd, het antwoord. Daar valt niet mee te schipperen, daar valt niet aan te knabbelen, daar valt niet op af te dingen. Van de week las ik zomaar een uitdrukking, een zinnetje, en dat sprak mij wel aan. Er stond: je hebt suiker of je hebt geen suiker. En dat je een beetje suiker hebt, dat kan niet. Nou, als je nou suiker weglaat, je gelooft of je gelooft niet. En een beetje geloven, een beetje baat bij het geloof hebben, dat is er niet bij. We maken er geen potje van. Heel strikt ligt daar de scheiding. En dat is lastig voor ons, want ja, de winst van een bedrijf, die kan het ene jaar hoger zijn, de andere wat minder hoog, en de volgende keer misschien in de rode cijfers. Maar het voordeel van het geloof, de opbrengst van het geloof, is constant, is hetzelfde. Dat is ook saai, denkt misschien iemand. Nou, dan moet je toch eens letten op het antwoord dat hier gegeven wordt. Dat is niet saai, maar dat is rijk, vol van inhoud, totaal. Het is een antwoord dat stroomt over van wonderen en wil eigenlijk niet anders dan verwondering bij me wekken. Aanbidding, geloof. Want er staat namelijk kortweg gezegd in dat ik door het geloof in Christus rechtvaardig ben voor God. Eenvoudig gezegd, want rechtvaardig is een moeilijk woord voor de kinderen. Ik ben blij dat jullie er vanavond ook weer zijn. Rechtvaardig betekent ik ben schoon voor God. Rein. Ben niet vies, vuil, zondig. Door het geloof in de Heer Jezus ben ik schoon voor God. En dan letten we erop dat dat geloven geen spelletje is en geen hobby is voor je vrije tijd. En dat geloven ook nog iets anders is dan dat je even een versje uit je hoofd leert of een gedicht zomaar kunt opzeggen. Geloven heeft namelijk alles te maken met je relatie, met je verhouding tot God. Geloven is vertrouwen. Geloven is die God kennen. En hem steeds meer leren kennen. En geloven is ook kiezen, keuzes maken. Elke dag weer opnieuw. Geloven, dat is een beslissing van de allerhoogste orde. Geloven, dat is het horen van de roepstem van God. Die me hoogst persoonlijk roept. Maar ook dat ik die stem versta, dat ik die roep beantwoord, dat ik gehoorzaam, dat ik vertrouw, dat ik aanneem wat God zegt en belooft en dat gehoorzaam. En die roep van God aan mijn adres, die komt vanuit de Bijbel. Die komt vanuit het woord. En die roep die is niet poeslief en strelend en vleiend. Die roep is eerder ontdekkend. Ah, dat is weer zo'n moeilijk woord voor jullie. Wat is ontdekkend? Daar zit een beetje het woordje deken in. En een deken bedekt. En ontdekken is dat de dekens worden weggetrokken. En dan blijft er niks voor de Heere God verborgen. God trekt de dekens van mijn bestaan weg, die ik over mijn bestaan heb heen getrokken, waarin ik me heerlijk lekker warm en knus heb gehuld. En dan wordt er me gezegd en dan wordt de vinger erbij gelegd hoe ernstig, hoe kritiek, hoe levensbedreigend mijn toestand is, omdat ik me van huis uit op een doodlopende weg bevind. We kennen dat bord wel, hè? Aan het begin van de weg, blauw, rechthoekig, loopt een witte streep overheen en bovenaan dan zo'n rood blokje. Doodlopende weg. Het betekent, rij je deze straat in, dan kun je niet door. Dan kun je niet verder. Dan kom je op een gegeven moment stil te staan. Of je botst tegen een muur of tegen een heg of tegen een huis aan. Misschien hebben we het wel eens meegemaakt. Toch zo'n weg ingereden met zo'n rechthoekig bord aan het begin. En we kijken wel waar we uitkomen. En dan halverwege kom je tot de ontdekking. Nee, ik moet toch terug. Ik rij me vast. Ik kan niet verder. Nou, zo heeft God in ons leven door zijn woord ook dat bord doodlopende weg geplaatst. En keer op keer laat hij me dat zien als ik mijn eigen gang maar ga en mijn eigen wegen bewandel. Joh, je zit op een doodlopende weg. Je kunt niet verder, je rijdt je dood. Je kunt nog wel omkeren, kom terug. En dat roept God ons steeds weer toe vanuit zijn woord en vanuit zijn Zoon Jezus Christus. Je kunt nog terug. Ik denk dat het een hele goede zaak is om dat te zeggen, juist ook op een dag als vandaag, die we de eeuwigheidszondag noemen. Eén keer is daar het einde. En wie weet wanneer. En dan zijn de roepstemmen te over geweest die het me hebben gezegd, keer terug. Niet het minst ook de Bijbel roept me ertoe op. En dan echt niet om me de schrik op het lijf te jagen. Maar om me juist te laten merken hoe ik God de Vader aan het hart ga. Zie je dat juist ook niet in de Bijbel opgetekend staan. Dat om zo te zeggen, in de Heere Jezus Christus alle lijnen van onze doodlopende wegen samenkomen. En zich samen ballen en eindigen in zijn offer aan het kruis van Golgotha. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En aan het kruis lijkt het net alsof Jezus een doodlopende weg is geweest. Maar dwars door de dood heen heeft Jezus juist een weg gebaand. Heeft hij verlossing teweeg gebracht. En dat offer dat hij op het altaar van de wereld op Golgotha heeft gebracht, daar draait alles om in het geloof. Dat offer waarin de Heer Jezus Christus ervoor heeft gezorgd dat ik voor God schoon ben, rechtvaardig ben. Hoort u? Ben staat er. Dat is tegenwoordige tijd. Dat is geen toekomstmuziek. Rechtvaardig ben. God ziet mij aan alsof ik zonder zonde ben. Rechtvaardig voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Doordat op Jezus kruis al onze wegen echt zijn doodgelopen, maar hij de dood heeft overwonnen, mag ik weten, door het geloof in hem ben ik rechtvaardig voor God. En veel mensen die vinden dat kleine woordje ben maar lastig. Die ben het helemaal niet, zeggen ze dan. En ze verschuilen zich daarachter en ze gebruiken dat als excuus. Maar ondertussen haal je zo ook de spanning eruit. Dan wordt hier gelukkig niet beleden dat ik ooit nog eens een keer rechtvaardig zal zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan schuif ik het op de lange baan. Dan schuif ik het voor me uit. Dan denk ik misschien wel nog steeds mijn eigen gang te kunnen gaan. Het geloof wil juist iets actueels zijn en je vandaag de dag, net zoals gisteren, erop wijzen dat je door het geloof in de Heer Jezus Christus rechtvaardig bent voor God. Geloof je dat? Dat zet je leven wel onder die hoge heilige spanning. En dat zet je leven wel in een totaal ander licht. Betekent dat dan dat ik nooit meer zondig? Was het maar waar. Luther heeft dat heel scherp verwoord in Latijnse term. Ik zal hem gewoon in het Nederlands zeggen. En gerechtvaardigd. En zondaar. Dat ben je als mens. En dat geeft het spanningsveld weer. Van het als gelovige steeds ook weer strijden tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid, tegen het ongeloof, tegen de twijfel, tegen de Satan, tegen jezelf. Strijdend de goede strijd van het geloof. Het geloof in Jezus Christus, in wie we meer dan overwinnaars zijn. En dat we nog meer beleden. Niet alleen door het geloof in Christus rechtvaardig ben voor God, maar ook nog een erfgenaam van het eeuwige leven. De Heer Jezus heeft door zijn sterven een erfenis achtergelaten. En door zijn opstanding heeft hij die aan het licht gebracht, steeds weer opnieuw. En door zijn woord en door zijn geest brengt hij dat bij je thuis. Je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat is nu al genieten. Dat is ook niet pas voor later zorg, voor als ik overleden ben. Nee, het eeuwige leven is nu al. Wie Jezus Christus kent, gelooft, heeft het eeuwige leven. Niet zal nog eens ooit krijgen, nee, heeft. U merkt, we zijn hier vanavond niet met kleine dingen bezig. Als het gaat over het geloof en wat je dat nu baat, wat je daar nu aan hebt. En dat het zoveel verwarring bij ons teweeg brengt, dat is ook begrijpelijk. Ik die in feite van huis uit eigenlijk de dood verdiend heb, door mijn zonde, mijn tekortkomingen, mijn ongeloof, mijn afkerigheid. En dan toch door het geloof in de Heer Jezus weet ik, al wat ik verdiend had, heeft Hij op zich genomen. En dat onverdiende, wat voor mij niet te verdienen was, heeft Hij me geschonken. Het leven. Er zijn heel veel mensen, vandaag de dag, die denken en geloven soms ook, zonder dat offer van de Heer Jezus Christus rechtvaardig te zijn. En dan gaan ze een bepaald rijtje opzeggen. Nou, misschien kennen we dat rijtje ook wel. Dan zeggen ze van, ik geef toch ieder het zijne en ik doe geen vlieg kwaad. En ik leef toch netjes en... Oké. Maar geef je God dan ook het zijne? En geef je de Heer Jezus Christus dan ook het zijne? Ik bedoel, het geloof in Hem? Of wil je niks met Hem en niks van Hem en niks uit Hem? Wie Jezus mist, mist alles, ondanks heel zijn goede gedrag. En al zijn goede bedoelingen. Want God komt niet aan zijn eer in je leven. En God wordt op het hoogst geëerd als de Jezus Christus en zijn volbrachte werk aan je kwijt kan. Genade kwijt kan aan een genadeloze door het geloof. Buiten de Heer Jezus Christus om is er niemand, maar dan ook niemand rechtvaardig voor God. Zo, dat is hard, denkt misschien wel iemand. Nee, dat is niet hard. Dat is mijn eigen schuld. Zo groot is die schuld van mij. En hoe je je best ook doet, en hoe je ook je beste beentje voorzet, ik red het niet. Ik word niet rechtvaardig voor God buiten de Heer Jezus Christus om. Hoeveel farizeeërs in de dagen van Jezus hebben dat niet geprobeerd? Om keurig netjes via de trappetjes van de wet omhoog te klimmen. Af en toe weer eens wat terug te zakken, maar dan toch weer de draad op te pakken. En zo op te klimmen naar God toe. Buiten Jezus Christus om. Buiten het geloof in Hem die gekomen is om. Terwijl God juist aan zijn eer komt als we niet buiten zijn liefde voor deze wereld in zijn enige geboren zoon Jezus Christus om kunnen. Wat dat betreft heeft de kerkhervormer Calvijn het ook eens een keer prachtig omschreven als soort definitie van het geloof. Toen hij zei, het is een vaste en een zekere kennis van Gods liefde voor ons. Zeg maar een vaste en zekere kennis van Johannes 3 vers 16. En dan opnieuw zeggen we, dan ziet het al op hem. En dan zien we af van al onze werken, al onze goede bedoelingen, al onze excuses. Dat moet er allemaal voor wijken. Dat moet er allemaal aan. En Jezus alleen overhouden. Hij is genoeg. Echt genoeg. Nou waren die opstellers van die catechismus twee jonge professoren van achter in de 20. Waren ook mensen die met beide benen hier op deze wereld stonden. En daarom wordt er in die tweede vraag uit zondag 23 nog wat tegengeworpen. Tegengesputterd van ja, hou nou eens even. Maar mijn geweten dan? Mijn geweten dat me aanklaagt? Of mijn gevoel, zouden we vandaag de dag zeggen, dat er niks van voelt, het tegendeel opmerkt? En zo merk je dat in die middelste vraag worden er alvast weer wat dijkjes, wat wallen opgeworpen tegen die genade die totaal van de andere kant komt en die je zomaar niet aanvaardt. Nee, je geweten, je gevoel. En we denken misschien wel dat we achter zo'n zelf opgeworpen wal ons heerlijk kunnen verschuilen en ons wel veilig voelen en denken en wanen en weten voor God. Maar dat red je niet. Echt niet. Wat kunnen je geweten, wat kan je gevoel een sta in de weg zijn? En aan je knagen. En dan weten we misschien best ook wel van mee te praten. Maar wat weegt nou het zwaarste? Wat God zegt in zijn woord, in zijn zoon de Heer Jezus Christus. Wat God schenkt in zijn enige geborene. Of hoe ik erover denk. Wat ik ervan voel. Dat is wel het dilemma. Geloof je in jezelf? Je eigen twijfels? Of zet je je hart en je ziel op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? Er kan zoveel in je eigen bestaan een sta in de weg zijn, die Jezus Christus is, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En dat je daar met dat geloof, met een kleine g, aan de haal gaat. Wat weegt nou het zwaarste? Is dat wat de duivel je influistert? Zijn dat je zonden, je ongerechtigheid? Misschien wel het oordeel waarvan je zegt, dat heb ik verdiend? Of is het de genade die roemt tegen het oordeel? Als het waar zou zijn, hè? Als het waar zou zijn, dat, en dan nemen we het beeld van een weegschaal voor ons, dat mijn zonden in de weegschaal opgewogen zwaarder zouden wegen, sterker zouden zijn dan Gods eigen zoon. Ah, dan had God het nooit kerstfeest laten worden. En Goede Vrijdag en Paas en Pinksteren. En natuurlijk kan ik aangeklaagd worden door mijn geweten, of door stemmetjes van buitenaf, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En al weet ik dat het nog elke dag strijden is tegen het kwade, tegen het verkeerde, tegen de zonde. Ik weet het allemaal wel, hoe het in elkaar steekt en moet en zou moeten, maar ik doe het niet. Zo schreef Paulus ook. En dat me als het ware de spiegel wordt voorgehouden en gezegd, rechtvaardig jij? Kom nou toch. Voor mijn gevoel sluit dat mekaar uit. Kan dat niet bestaan. En dan moet je dus op letten hoe die samenstellers van de catechismus dat hebben verwoord met een oud woord, nochtans. Dat betekent maar toch, en toch. En dan vervolgt dat antwoord niet met nochtans ik, want je zat al met jezelf en je was al bezig bij jezelf. Maar dan antwoordt het met nochtans God. En wat komt daar dan naar voren? Die geweldige liefde en vrijheid die God heeft en die hij ook geeft. Als ik aan de kinderen in de kerk zou vragen, waarom hou je van iemand? Waarom hou je van je moeder? Ja, dan komen er misschien een aantal punten waarom jij haar lief vindt. En dan moet je uitkijken hoor, dat dat geen optelsommetje wordt. Want stel dat ze een paar keer niet nummertje 3 en 4 en hou je 1 en 2 maar over. Alsof het dan minder wordt. Alsof het dan niet meer echt is. God heeft lief. Daarom mag ik hem lief hebben. God heeft onvoorwaardelijk lief. En hij wil zijn liefde kwijt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem, Jezus Christus, gelooft, niet sterft, niet verderft, maar leeft in alle eeuwigheid. Dat is wat. Die liefde van Gods kant is zo overweldigend. Nochtans God. Als er nochtans ik had gestaan, dan zou ik weer met mijn eigen verdiensten aan kunnen komen dragen. En mijn eigen inbreng naar voren duwen en daarmee gaan etaleren. God neemt redenen uit zichzelf. Geen enkele verdienste van mijn kant is daar. Hoe goed ik ook mijn best doe. En ik heb mijn best te doen, echt wel. Maar dan zegt hij niet tegen me, Heer, en nu heb je het verdiend. Want, en dan komen de punten. Genade is het, niks verdiend. Genade. Ik heb het aan alle kanten verbeurd, verzondigd. Maar als ik zie wat een genade dat is, overweldigend groot en goed, die schittert aan alle kanten, die schijnt, dan krijgt God ook alle eer. En ik val helemaal weg. Hij moet steeds meer groeien, ik steeds minder worden. Genade alleen, sola gratia. God die geeft mij het saldo van de verdiensten van Jezus Christus. En dat saldo is een voordeel, batig saldo, het leven. Door zijn volbrachte werk, door zijn dood heen, bleek dat saldo positief te zijn. Hij voor mij. Er is iemand geweest, die heeft dat eens een keer een wonderlijke ruil genoemd. Een dominee van een paar honderd jaar terug, Kalbrugge. Jullie weten wel, als je ruilt, dan is het het mooiste als dat twee dingen zijn die gelijkwaardig zijn. Je gaat geen mooie gouden ring ruilen voor een chocoladeletter die met een paar happen weer op is. Dat is niet gelijkwaardig. Want anders komt er zeker van ruilen, komt er huilen. En krijg je achteraf spijt. Toch heeft die dominee een keer gesproken over een wonderlijke ruil. En toen bedoelde die het werk van de Heer Jezus Christus, dat hij voor jou, voor mij, voor u gedaan heeft. Jezus ruilt zijn gerechtigheid, zijn leven in voor mijn dood, voor mijn schuld. Dat is mooi. Dat is niet te beredeneren. Dat krijg je niet klein met je verstand. Mag je geloven. Jezus ruilt hij voor mij. omdat anders ik voor eeuwig de dood had moeten sterven. God ziet mij aan alsof ik de Heere Jezus ben. Met eerbied gevraagd, ziet de Heere God zo slecht dan? Nee, God ziet op Christus. God ziet op zijn eigen zoon. Als je ergens bij iemand schuilt, dan kruip je achter hem weg. Zodat je niet meer te zien bent. Alleen die ander die voor je staat, achter wie je weggekropen bent, die valt nog te zien. En zo ziet God zijn zoon Jezus Christus en ik schuil bij hem. Ik kruip weg bij hem. Geloven, dat is geen spelletje. Maar je zou kunnen zeggen dat is wegkruipen achter de Heer Jezus. Wegkruipen achter zijn verdienst. En weten, daar is vergeving. Daar is het leven. En dat leven wil God aan me kwijt. Wil God me geven. Wat voor zin, wat voor nut, wat baat het u dat je dit gelooft. Nou, God komt aan zijn eer, dat is het eerste, het belangrijkste, het hoogste. Daar is de Heere op uit, dat hij geëerd wordt, gekend wordt, geliefd wordt en geloofd wordt. En ik ontvang het eeuwige leven, rechtvaardig voor God. Wat een wonder. Ik kan er alleen maar van zingen. Ik krijg het niet klein. Ik kan er alleen maar voor danken. En in die dankbaarheid ook leven tot eer van God. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Maar dit heeft hij wel gedaan, door tot het diepste neer te dalen op deze aarde, in zijn Zoon, Jezus Christus. Geloof. Weet u, de catechismus waarschuwt ook nog. God doet het niet om mijn geloof. Soms dan lijkt het wel eens alsof je op je geloof beroepend een streepje voor hebt. Je kunt beroemen. Maar dat is niet waar. Het echte geloof beroept zich niet op zijn geloof. Beroept zich niet op jezelf. Verschuilt zich niet achter jezelf. Maar beroept zich enkel en alleen op God en op zijn woord. Op zijn vlees geworden woord. De Heere Jezus Christus. Goddank. Dat niet bij mij de beslissingen gevallen zijn, maar bij het geloof. Dat is bij de levende relatie met de Heer Jezus Christus. En vergis je dan maar nooit door te denken dat je geloof wel behagelijk bij God zal zijn. Denk maar aan wat we zo vaak zingen rondom het kerstfeest. Gods welbehagen in de mensen was er eerder dan ons geloof. Breng je dat maar te binnen, nu we straks ook de adventstijd weer binnentreden. En die engelenzang bij herhaling zullen nazingen. De Heere was de eerste. Hij heeft de nood, mijn doodsnood, gepeild. En als geen ander wist hij wat er nodig was om me daaruit omhoog te trekken. Om me daaruit te redden. Hij offerde in zijn Zoon Jezus Christus zichzelf op. Geloof, wat een gave en wat een opgave tegelijkertijd. Want wat God me biedt, wat God me schenkt, dat is niet zomaar om passief te genieten. Dan heb je wat te verantwoorden. Dan mag je antwoord geven, reageren. Antwoord schuldig aan het hoogste adres. In Jezus Christus heeft God de Vader zich in zijn hart laten kijken. Wat deden wij met die blik? Baat het ons of schaadt het ons? Voordeel of oordeel? God heeft zich uitgesproken. In zijn Zoon Jezus Christus, zijn liefde uitgedrukt tot met aan het kruis van Golgotha toe. Wat baat het u? Zeg dat nu eens voor uzelf. Rechtvaardig voor God. Eeuwig leven. Te groot om te bevatten. Niet klein te krijgen. Maar God geeft het toch maar. En zeg dan niet, ach, ik geloof het wel. Maar ik geloof om zijnentwil. Amen. Psalm 95 gaan we zingen. Het eerste en het vierde vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, want Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschap. Hij 1 en 4 van Psalm 95. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, wij danken u voor wie u bent. De God van ons leven. De God die niet alleen veelbelovend bent, maar ook in vervulling hebt laten gaan. We danken u dat alle lijnen in de Bijbel samenkomen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en ook weer van hem uitgaan, deze wereld in. We danken u dat u geen genoegen hebt genomen met mensen die zich voortbewegen op een doodlopende weg en vrolijk fluitend onderweg zijn door het leven, niet beseffend waar naartoe. We danken u, o God, dat u terugroept om op onze schreden terug te keren en niet langer de weg de verkeerde kant op te bewandelen, maar achter hem aan die de weg is, de waarheid en het leven, Jezus Christus. Immers, door het geloof in hem zijn we rechtvaardig voor u. Hoe bestaat het? En toch is dat uw weg, uw werk, door ons niet uit te denken, door ons niet na te doen. We mogen er ook niet van afdingen. Dit baat ons, het geloof. Dit levert het voor voordeel op. Ja, dit is alles wat u geschonken hebt. Het ziet dan ook alles op u. En we kunnen dat ziende niet ophouden met u groot te maken in woorden, in daden, in zingen, in heel ons doen en laten. Heren, we bidden van u, geef dat dat doordringt tot in de verste hoeken van de aarde, maar ook heel dichtbij. En dat het opgemerkt wordt hoe groot uw liefde is geweest en nog is. Naar mensen die niets hebben verdiend om alles te ontvangen. En wij maar rekenen op onze rekenmachientjes, op onze zakcomputers. Maar we hoeven maar tot één te tellen. U alleen, u loven wij. Ja, we loven u, o Heer. Heren, we danken u dat we ook in dit avonduur nog samen mochten zijn. Geef dat we zo ook de overige dagen van de week weer in kunnen. Gesterkt, bemoedigd. En ook steeds weer terugkomend bij u. We danken u dat u ons in vrijheid de gelegenheid geeft. Wat onderscheidt ons van zoveel die onder moeilijke omstandigheden moeten samenkomen, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Dat is vaak ver van ons bed vandaan. En toch bidden we u ook voor die mensen, voor wie geloven zo moeilijk is, het hebben van een Bijbel soms al strafbaar is. Geef hen toch volharding en de liefde tot u, die ook hen hebt lief gehad. Heren, we bidden u voor een ieder die in gevangenschap vertoeft. Het zij vanwege veroordeling en straf, of soms werden ook zomaar mensen opgepakt omdat ze christen waren. Geef ook in die momenten van opgesloten zitten, momenten van bezinning, momenten van gebed en het van u te verwachten, die werkelijk in vrijheid stelt. Heren, we bidden u voor de familie Timmer, die aan het eind van deze week een hoogbejaarde moeder ten grave zal dragen. Wil hen troosten vanuit uw woord en hen verder bemoedigen op de levensweg. En om het ook van u te verwachten die de dood hebt overwonnen. We bidden u voor de HGB, waar we straks onze gaven voor mogen geven. De HGB, die dit jaar jarig is, 100 jaar oud, maar geef dat ze jong van hart mag zijn en steeds weer ook mag doorgeven aan de jeugd, aan de jongeren, ook van onze gemeente, omdat ze bij het woord bewaard blijven. Geef hen nog vele jaren, Heere God, om dat te mogen doen in allerlei bladen en te midden van allerlei commissies. En dat het ook zijn vruchten mag afwerpen. We bidden u voor ieder die kampt met ziekte, die topt met handicap, mensen die chronisch ziek zijn. Geef uw nabijheid te ervaren. En wil een God zijn die krachten vernieuwt en van wie we het mogen verwachten. We bidden u voor de kerk, ook onze vaderlandse kerk, geeft dat ze naar uw spreken luistert en daar telkens ook weer toe terugkeert. En dat het woord geen gesloten boek is of uitgelezen van u weten we het wel, maar dat het telkens weer de gelegenheid biedt om nieuwe en oude schatten daaruit op te diepen en die te verkondigen. Laat daarom ook allen die in haar gesteld zijn, dat met zorg doen, in de volle zekerheid dat u het hebt gesproken en nog steeds spreekt, en dat we die boodschap mogen zaaien, en dat dan de wasdom, de oogst, de groei, de bloei voor u is. Heren, als we zo heen leven richting de adventstijd, bidden we u, geef dat onze tijd niet opgaat in allerlei dingen die afleiden, maar dat we juist bezig zijn met die ene naam onder de hemel gegeven. Gegeven van Jezus Christus. Wat een genade. Hoor ons, o God, niet omdat we dat waardig zijn. De onwaarde is aan onze kant. Ook niet omdat wij dat verdiend hebben. We proberen wel eens af en toe voor uw aangezicht zelfs ook om het een en ander bij elkaar te leggen en te schrapen. Maar het doet er niet toe. Het doet alleen maar afbreuk van het volbrachte werk van uw Zoon. Heren, daarom bidden we van u door ons leven, van genade alleen. En we vragen u dat in de vergeving van onze liefdeloosheid, van onze twijfels en ons ongeloof, van onze opstandigheid, van onze hebzucht. Heren, hoor ons, niet om ons, maar om uw Zoon alleen, Jezus Christus, die leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en dat wat u mag geven. Daarna zingen we van Psalm 27, het vijfde en het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. De versen 5 en 7 van Psalm 27. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.